Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over ons AVG-onderzoek.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Gemeentes maken graag gebruik van algoritmes. We hadden het er laatst nog over, de inzet van het ProKit Plus algoritme in de top 400 bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld algoritmes voor het bestrijden van uitkeringsfraude. Algoritmegebruik gaat vaak gepaard met grootschalige gegevensverwerking. En daarom is correcte naleving van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, essentieel. We deden eerder onderzoek naar de naleving van die AVG bij de 10 grootste gemeentes. En onze tech-onderzoeker Chani Bakci dook daar de afgelopen tijd opnieuw in. En zij is hier om te vertellen over de resultaten van het onderzoek. Hoi Chani.
Hallo.
En natuurlijk is ook aangeschoven onze algemeen directeur en mijn favoriete co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi, en ik voel me vereerd.
Jee. Maar eerst, Evelyn.
Inge.
Hoe was het op het internet?
Ik had een heerlijke week op het internet. Ik was weinig op het internet. Maar ik heb wel een heel leuk iets dat ik met je wil delen. En ik denk dat jij dit misschien... Ja, ik heb er zelf een beetje de gemixte gevoelens over. Maar het is een plugin die gemaakt is door een Australische kunstenaar. Tiga Brain heet zij. Mm-hmm. De plugin heet Slap Evader. En het is basically een plugin waarmee je kan zoeken op verschillende grote websites en zoekmachines. En je krijgt alleen content terug van de tijd voor de eerste public release van ChatGPT.
Oh,
Dat was in 2022. Het is geen soort technisch mirakel. Het maakt eigenlijk gewoon gebruik van de parameters die zo'n zoekmachine ook heeft. Mm-hmm. Die je zelf kan aanpassen, maar het doet het voor je. En wat ik er heel leuk aan vind is de kunstenaar die zegt zelf, het is met name bedoeld om te bevragen van, hey, zijn tools zoals ChatGPT, is dat nou eigenlijk echt vooruitgang? Mm-hmm. Was het internet als informatiebron niet veel beter voor ChatGPT? Maar wat ik ook tof vind, is ze zegt ergens in een interview dat het ook is om een beetje je aandacht te reclaimen. Mm-hmm. En ze wijst daarmee naar het feit dat elke keer, of heel vaak nu als je iets leest of ziet, vraag je af, is het echt?
Ja.
Is het AI?
Ja.
En gewoon die cognitieve load die ChatGPT en dit soort generative AI heeft opgeleverd. Ik had daar eigenlijk nooit zelf zo bij stilgestaan dat het inderdaad gewoon een soort brain cycle is die constant aan het runnen is nu.
Ja, super interessant. Maar ergens, dus ook voor AI stond er natuurlijk al heel veel bullshit op het internet. Eventjes. Dus ergens is het natuurlijk wel goed dat we meer bevragen. Klopt het wat er hier staat?
Ja. Maar ik denk wel dat de schaal waarop we daarmee bezig zijn misschien wel tegen ons werkt.
Ja.
Maar inderdaad, ik bedoel, natuurlijk, er heeft altijd heel veel shit op het internet gestaan. En we zijn ook al natuurlijk langer dan ChatGPT afhankelijk van een paar grote Amerikaanse partijen om voor ons die keuze te maken wat relevant is en wat niet. Dus dat is een goed punt.
En ook fake news en dergelijke bestond ook al daarvoor.
Ik ben bang zelfs voor het internet.
Oh my god. Desalniettemin, wel echt een interessante plugin. Ik heb er nog een vraag over.
Ja?
Want, ja, misschien technisch, maar hoe werkt het dan? Is het een zoekmachine op zich? Of maakt hij gebruik van een zoekmachine die je al hebt?
Ja, het is eigenlijk een zoekmachine op zich. Dus als je hem hebt geïnstalleerd, vind je hem in je taakbalk. Mm-hmm. Als je er dan op klikt, komt er een soort schermpje. En daar kun je kiezen. Ik wil zoeken met Google, met DuckDuckGo, mm-hmm, op Reddit. En dan typ je daar je zoekopdracht in. En die vertaalt die naar, nou, laten we zeggen, naar Google. En dan zie je ook in de Google Search Query, dus in de URL die je dan terugkrijgt, zie je dat die gewoon een aantal parameters heeft toegevoegd.
Ah ja. En voorkom je dan ook dat je die super irritante Google AI samenvatting?
Zeker. Oh ja, want die bestond er nog niet.
Ik wil dit. Dat vind ik misschien nog wel namelijk de irritantste ontwikkeling op het internet.
Want?
Ja, het staat daar zo als waarheid bovenaan in je zoekresultaten als je Google gebruikt.
Ja.
Ik merk bij mezelf ook, ik kijk dan toch even snel daarnaar. Maar er staat zo vaak onzin in.
Ja.
Zo vaak gewoon soort van rechtstreeks van een of andere onzinsite gekopieerd. En dan wel daar geplaatst alsof het echt de waarheid is. Ja. Super irritant.
Ja, en dan te bedenken dat er dus ook heel veel websites, gewoon hele credible news sites zijn ook op dit moment, die zien dat de traffic naar hun website enorm gekelderd is ten tijde van de introductie hiervan. Dus niet alleen is het kwalitatief heel slecht, maar het leidt er ook toe dat er minder andere goede informatie wordt gemaakt op den duur.
Ja, ja.
Dus iedereen aan de slappe weder.
Ga jij een URL met mij delen die ik dan in de show notes kan zetten?
Dat is meestal hoe het gaat.
Helemaal goed, want dan kunnen mensen hem zelf installeren en weer lekker AI-vrij.
Browsen zoals vroeger.
Yes. Zin in. Chandy, ik zei het al eventjes in de inleiding. Jij deed onderzoek naar het algoritmegebruik en de naleving van de AVG bij de 10 grootste gemeentes van Nederland. Hoe ben je te werk gegaan?
Als allereerst heb ik om een beeld te vormen van hoeveel algoritmes de gemeentes gebruiken en op wat voor niveau, heb ik eerst vooral naar publieke informatie gekeken. Dus wat zeggen de gemeentes zelf dat ze doen en wat zijn de media al bekend. En daarna ben ik gaan kijken naar het algoritmeregister, waar alle gemeentes hun algoritmes kunnen registreren op vrijwillige basis. Ik merkte dan dat er een discrepantie zat tussen wat gemeentes aangeven, hoeveel algoritmes ze gebruiken en hoeveel ze er daadwerkelijk gebruiken. Een voorbeeld is de gemeente Breda, die in het algoritmeregister 0 algoritmes geregistreerd heeft. Dan denk je, dan zijn ze nog niet zo ver met het experimenteren met algoritmes. Maar als je dan kijkt naar het nieuws, hebben ze algoritmes ingezet in zogenoemde probleemwijken die onrechtmatig waren. En zo zie je dus dat het beeld dat het algoritmeregister creëert niet een heel compleet beeld geeft.
Nee, en dat komt dus omdat ze daar die algoritmes nog vrijwillig in registreren.
Ja, dus je merkt dat sommigen dus helemaal niks registreren en sommigen registreren heel selectief bepaalde algoritmes die het minst controversieel zijn.
Ah, ja. Als ik een problematisch algoritme inzet in een probleemwijk, zou ik hem liever ook niet registreren.
Precies, ja.
Ja, maakt het natuurlijk wel al meteen wat minder transparant. Gelukkig hebben wij daarvoor de wet open overheid. Want een ander deel van je onderzoek was dat je woonverzoeken hebt gedaan, toch?
Klopt, inderdaad. Ik heb gebruik gemaakt van de wet open overheid. Onder die wet horen gemeentes, burgers en andere instanties informatie te verschaffen. En ik heb hier dus alle gemeentes gevraagd om alle impact assessments van alle algoritmes die ze gebruiken in het sociaal domein en in de handhaving. Specifiek deze twee domeinen, omdat daar waarschijnlijk de meest impactvolle algoritmes in gebruikt worden. En impact assessments zijn soort van risicoanalyses van de algoritmes die ze gebruiken. Hierin leggen ze vast wat voor data ze gebruiken, onder welke wettelijke grondslag ze die verwerken, wie er verantwoordelijk is, wat de risico's zijn en wat de mitigerende maatregelen zijn die ze nemen. Mm-hmm. Dus ontzettend veel informatie zit erin en dat heb ik dus opgevraagd.
Oké. Dan is er een wettelijke termijn waarbinnen en de gemeentes moeten reageren. Hoe ging dat?
Het hele woonproces liet nogal wat te wensen over. En dat is heel zacht uitgedrukt. De wettelijke termijn is inderdaad 4 weken met verlenging van 2. En van de 10 gemeentes is gemeente Nijmegen de enige geweest die dat binnen dat wettelijke termijn heeft opgeleverd. Alle andere gemeentes hebben er veel langer over gedaan. Eindhoven en Almere die zeiden bijvoorbeeld dat ze die algoritmes niet gebruikten. Maar daar deden ze ook al 2 maanden over voordat ze dat konden bevestigen. Amsterdam, Groningen en Utrecht, die hebben er 3 of 4 maanden over gedaan, maar hebben nog wel veel documenten aangeleverd. Het meest schrijnend waren Den Haag, Breda en Rotterdam, die meer dan 9 maanden over mijn verzoek hebben gedaan. En ik had ook het gevoel dat ik er heel erg achter die woonverzoeken aan moest. Dat als ik er niet actief achteraan geweest zou zijn, dan zouden ze hopen dat ik het vergeten was en ook gewoon niet op me teruggekomen zijn.
Wow. Ja. Maar dat is toch super schandalig? Oh, ik kan hier zo slecht tegen. Dus er is 1 gemeente, de gemeente Nijmegen, daar ben ik dan toch wel weer trots op, hè, als Nijmegenaar, die dan wel op tijd reageerde. Maar wat zegt dat over de staat van transparantie bij gemeenten?
Nou, Mijn verwachting was dat nadat er zoveel schandalen geweest zijn rondom algoritmegebruik en er zoveel bewustwording is bij mensen dat er heel veel risico's hangen aan algoritmes, dat gemeentes een heel duidelijk overzicht zouden hebben van welke algoritmes zij zelf gebruiken, omdat het misschien de verwachting schept dat ze misschien verantwoording moeten afleggen. In werkelijkheid bleek dat dus helemaal niet het geval te zijn. Dus die bewustwording die leeft, dat algoritmes schadelijk kunnen zijn, risicovol zijn, dat leidt dus niet direct tot actie. Gemeentes hebben niet gekeken naar hun eigen organisatie, van hoe doen wij het eigenlijk, hoe staat het er eigenlijk voor bij ons. En omdat ze dat niet gedaan hebben, kunnen ze ook niet echt dat wet op overheid op tijd naleven en ook geen verantwoording afleggen bij burgers.
Ja, want dat lijkt me juist zoiets waar je als gemeente ook gewoon hele mooie sier mee kan maken. Als je dit wel gewoon, door de algoritmes, natuurlijk worden er al algoritmes worden al wat langer gebruikt, maar er zijn zoveel schandalen geweest dat ik haast zou denken, dan ga je dit toch heel goed regelen. Dan zorg je er toch voor dat je dit ontzettend transparant hebt. En als het dan opgevraagd wordt, zeg je nou kijk, wij hebben hier echt een mooi systeem voor. Dat is toch ook een soort trots.
En bij wie maak je dan goede sieringen?
Nou ja, bij bijvoorbeeld de mensen. De
je,
mensen
je burgers,
ja,
je
bij
inwoners.
Je burgers, bij je inwoners, ja. Bij de mensen die dat opvragen. Ja. Maar toch ook bij jezelf. Je wil toch gewoon
nou,
op orde
dat
hebben.
Vooral. Dat er dus blijkbaar onvoldoende mensen binnen die gemeente zijn die zeggen, oei, hebben wij dit wel goed gedaan? Wij willen voorkomen dat we in zo'n situatie terechtkomen.
Ja. Ik vind het gewoon heel wonderlijk.
Ja, ik kreeg juist een beetje een ander beeld. Ik heb juist het idee dat die gemeentes, sommigen leken heel geïntimideerd door het verzoek. Ze waren van, oh, we weten dat het heel sensitief ligt. We moeten hier voorzichtig mee omgaan. Mm. Het is een heel omvangrijk, ingewikkeld verzoek. Dus ze waren zich heel erg bewust van hoe controversieel het is, hoe sensitief het ligt. Maar hebben daar dus geen actie op ondergenomen.
Ah. Ja. Nou ja, bijna een soort omgekeerde beweging. Dat ze dus meer gesloten worden.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Ze willen ook niet riskeren dat als ze iets naar buiten brengen hierover, dat ze daarop meteen kapot gemaakt worden, inderdaad. Ja, ja, ja. Terwijl ik denk, als je het op orde hebt, dan heb je niks om zorgen over te maken.
Ja. Ja.
Zo zie je maar.
Nou, dat dan over hoe lastig het eigenlijk was om die informatie naar boven te krijgen en om überhaupt inzicht te krijgen in wat gemeenten doen. Dan wat meer op de inhoud. Je benoemt in het onderzoek dat algoritmes bijvoorbeeld vaak juist worden ingezet bij kwetsbare groepen. Waarom is dat zo?
Nou, gemeentes hebben nou eenmaal heel veel data van de meest kwetsbare groepen. En met kwetsbare groepen bedoel ik dan mensen die afhangen van de gemeente voor levensonderhoud. Of van jongeren of van mensen die op andere manieren afhankelijk zijn van de gemeente. En wat ik vaak merk is dat algoritmes niet worden ingezet op basis van een behoefte die leeft. Maar dat het vaak begint bij de data en de mogelijkheden die er zijn. En dat op basis daarvan toegepast wordt. Dus als er nou eenmaal veel data is van kwetsbare groepen, zie je ook dat gemeentes daar het meest op experimenteren. En dat het ook niet zo heel veel uitmaakt wat dan de uitkomsten zijn of dat die mensen dat überhaupt willen.
Ja, dus hoe meer data, hoe meer je in het vizier loopt en hoe groter de kans ook op misstanden met jouw data.
Ja, precies. Ja.
Maar gemeenten zeggen vaak juist ook dat ze zulke algoritmes inzetten om zorg te kunnen bieden aan inwoners. Is dat ook zo?
Ja, we zien vaak dat er algoritmes worden ingezet die een soort van dubbele rol spelen. Dat ze aan de ene kant bedoeld zijn om te handhaven, maar dan staat er als doelstelling ook vaak een zorgtaak bij. Maar in de werkelijkheid zie je dat het eigenlijk alleen maar gebruikt wordt om te handhaven. En ze zeggen dan van, we willen vroegtijdig problemen opsporen, zodat we kunnen inspringen, zodat we deze mensen kunnen helpen. Maar in de werkelijkheid hebben ze absoluut geen respect voor die mensen, hun privacy of voor hun bewegingsvrijheid. En willen ze alleen maar handhaven op een effectieve manier.
En nou ja, je gaf net al aan van het is er zijn dan veel data, dan is het verleidelijk om daar een algoritme op toe te passen. Maar waarom is het toch zo verleidelijk voor gemeentes om dan te denken, ah, hier hebben we een lekkere dataset. Laten we daar eens wat mee doen. Zeg maar, wat is de trigger volgens jou?
Ik denk dat er twee dingen zijn die hiervoor zorgen. Eén is het narratief dat nu gepusht wordt, dat AI en algoritmes, dat de toekomst is. En als je daar niet aan meedoet, dat je dan achterloopt, dat je dan iets misloopt. En tweede is dat gemeentes vaak te kampen hebben met capaciteitsgebrek en ook met bezuinigingen. 2026 wordt ook wel het rafijnjaar genoemd, omdat er heel veel bezuinigd gaat worden. Daar zijn gemeentes ontzettend bang voor. Dus dan is het inderdaad heel verleidelijk om voor algoritmes te gaan grijpen voor grootschalige gegevenswerking, omdat dat gezien wordt als een makkelijke fix.
Ja, ik denk meteen aan de toeslagenaffaire. En ik wou zeggen, moet je kijken wat dat ons gekost heeft. Ik vond dat een beetje cru klinken in mijn hoofd. Maar wat ik bedoel te zeggen is, het is ook wel, volgens mij is het helemaal niet zo evident dat dat die algoritme efficiëntieslagen opleveren. Het klinkt ook als er gezocht wordt naar problemen om met algoritme op te lossen. Dus zou je ook kunnen afvragen, misschien kun je het gewoon laten. En je hebt dan ook nog de eventuele soort kosten om de schade te vergoeden op het moment dat er iets misgaat.
Ja, ik blijf het een hele vreemde soort van kosten-baten afweging vinden. Mm. Ik ben ook wel benieuwd, is daar in het onderzoek iets naar voren gekomen over efficiëntie, effectiviteit van de inzet van algoritmes?
Ja, inderdaad. Efficiëntie en effectiviteit worden inderdaad vaak als reden aangehaald voor de inzet ervan. En wat mij opvalt, is dat ze dat wel aangeven als doel. Maar als je kijkt naar het werkelijke resultaat, hoeveel efficiëntie er werkelijk behaald is, dan valt het best wel tegen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de slimme check van de gemeente Amsterdam. Dit is een algoritme waarmee ze bijstandsaanvragen beoordelen. En het algoritme hoort dan aan te geven welke aanvraag onderzoekswaardig is en welke niet. Nou, wanneer mensen het doet, dan de aanvraag die de mens als onderzoekswaardig aanmerkt, dat 48% ervan blijkt daadwerkelijk onrechtmatig te zijn. Mm-hmm. Wanneer het algoritme dat doet, dan is het 57%. Het is best wel een hele klein verschil. En in absolute getallen betekent dat inderdaad dat ze veel meer onrechtmatige uitkeringen niet hebben uitgekeerd. Maar ze hebben ook veel meer aanvragen moeten controleren. Dus ze hebben meer werk voor zichzelf gecreëerd. En ze hebben ook meer mensen ondervraagd waar de aanvraag gewoon rechtmatig bleek te zijn.
En dit gaat dus om mensen die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen.
Ja, inderdaad.
Maar zou het dan niet veel handiger, ja, zouden die mensen er dan niet veel meer bij gebaat zijn om bijvoorbeeld een AI te maken die hen helpen bij het goed invullen van zo'n aanvraag?
Dat is precies wat ik me ook afvroeg. Want in die evaluatie stond ook dat 95% van de aanvragen die ze krijgen of incompleet zijn of onduidelijk ingevuld. Ja. Dus ik dacht, waarom kijken ze niet naar dat probleem? Van hoe kunnen we mensen helpen om die aanvragen goed in te vullen? Hoe kunnen we daar ze bij ondersteunen? In plaats van dat je daar werk creëert en daar een algoritme op moet loslaten. Dat snap ik niet.
Het is zo gek dat je dus eigenlijk echt vanuit de, ja, alleen maar de controlekant kijkt. In plaats van als je vanuit de zorgkant zou kijken of aan mensen zou vragen van, hey, maar wat hebben jullie nou nodig? Dan, nou ja, lijkt het me nog steeds fijner om menselijke hulp te gebruiken. Mm. Maar ja, god, als je dan toch zo graag een AI maakt, denk ik, maak dan iets wat mensen echt helpt.
Ja, en ik denk dat dat dan toch is dat zo iemand verwacht wel aan de schandpaal genageld te worden of vragen te krijgen op het moment dat er onterecht uitkeringen zijn uitbetaald. Maar niemand voelt de druk omdat er nooit vragen zullen komen over waarom mensen moeite hebben met het invullen van hun formulier.
Ja.
Of zo. Dus de soort afrekencultuur draagt misschien ook bij aan het feit dat je dus maar gaat voorkomen dat er iets gebeurt wat misschien tot vragen leidt, wat jou in een kwaad daglicht stelt.
Ja.
Gewoon rare druk, ja, een soort pressie van de verkeerde kant.
Ja, ja, het is een hele vreemde volgorde om problemen op te lossen in ieder geval.
En ook hier wordt ook weer gezegd van we willen het voortijdig voorkomen dat zo'n verkeerde uitkering wordt uitgekeerd, zodat mensen niet later in schulden raken. Dus dan zie je dat weer die zorgtaak eraan vastgeplakt wordt.
Ja.
Het is wel grappig, jij zegt een rare manier om problemen op te lossen, maar het klinkt eigenlijk alsof alsof de problemen van de gemeente worden opgelost en niet die van de mensen.
Ja.
En het probleem van de gemeente is, misschien word ik afgerekend omdat ik een verkeerde uitkering uitbetaal.
Ja, en dat probleem wordt niet eens echt opgelost,
nee.
Want ze creëren ook nog eens meer werk. Dus eigenlijk is het gewoon een hele vreemde cirkel.
Maar ze kunnen wel zeggen, nee, maar we sporen er nu wel veel meer op dan vroeger.
Precies.
Ja.
Precies, ja.
Wat zou er volgens jou, wat voor vragen zou de gemeente zichzelf moeten stellen voordat ze zo'n algoritme gaan gebruiken?
Ja, ik denk één ding dat heel verkeerd gaat is dus inderdaad dat ze het verkeerde probleem oplossen. Dat ze veel meer de technologie laten leiden. En daardoor krijg je ook dat er controle dingen vaak geautomatiseerd worden, omdat dat nou eenmaal makkelijker is. Terwijl dingen die complexer zijn, zoals die mensen helpen om die bijstandsvragen in te vullen, die kun je niet automatiseren. Dus daar stoppen ze minder moeite in of kijken ze niet naar. Dus ik denk dat ze eerst moeten beginnen van wat is nou het probleem dat we aan het oplossen zijn. En niet denken vanuit de technologie.
Ja, waren er nog andere dingen die opvielen die naar boven kwamen in jouw onderzoek?
Ja, er zijn twee dingen geweest die me opvielen. Eén is dat er vaak de wettelijke grondslag er niet was bij de verwerkingen die ze deden. Dus sommige algoritmes die werden toegepast bij bestaande taken. Maar alleen omdat een taak al bestaat, betekent niet dat het wettelijke grondslag ook geldt voor toepassen van algoritmen ervan.
Wat bedoel je met bestaande taken?
Dus bijvoorbeeld het controleren van bijstandsaanvragen, dat horen ze gewoon te doen. Maar dat betekent niet dat ook het gebruik van een algoritme daarbij, dat ook onder dat wettelijke grondslag valt.
Ah,
er is nog een extra verantwoording nodig om te laten zien dat het echt noodzakelijk is om het met zo'n algoritme te doen.
Oh ja, dus door zo'n algoritme te gebruiken voldoet zo'n gemeente dan eigenlijk niet aan de wet?
Niet per se, ze moeten nog steeds laten zien dat het proportioneel is, dat het noodzakelijk is. Ja.
Oké. En wat nog meer? Want je zei dat er twee dingen waren.
Ja, het andere is automatische besluitvorming. Onder de AVG hebben mensen het recht om niet onderhevig gesteld te worden aan automatische besluitvorming. Dit houdt in dat er altijd een mens bij de beslissing betrokken moet zijn. En bij alle algoritmes die we gezien hebben, is er ook geen enkele waar er sprake is van automatische besluitvorming. Maar wat je kan afvragen, of wat ik me afvroeg, is hoe betekenisvol is die menselijke tussenkomst? Want uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen samenwerken met een algoritme, dat mensen of te hevig vertrouwen op wat het algoritme zegt, dus dan nemen ze blindelings over wat de beoordeling is van het algoritme, of ze gaan juist helemaal tegen het algoritme in. Dus het is heel moeilijk om te zeggen dat er, ja, je kan wel zeggen een mens heeft ernaar gekeken, maar hoe kritisch kijkt een mens echt naar wat een algoritme als beoordeling geeft?
Ja.
En heb je toch de irrationaliteit van een mens?
Ja.
Of ik doe het lekker niet omdat het algoritme het zegt, of ik doe het omdat het algoritme het zegt.
Precies, ja. Dus je wordt altijd gewoon beïnvloed door het algoritme.
Ja. Ja, ik vind het wel heel interessant. Dat is eigenlijk de menselijke factor dan een hele andere rol krijgt. Namelijk niet per se naar kritisch zijn naar het besluit dat eruit komt, maar meer naar de manier waarop dat besluit eruit rolt. Zeg maar, als de computer het zegt, zal het wel zo zijn. Of juist, nou, dan zal het wel niet zo zijn. Doe ik het tegenovergestelde.
Ja, volgens mij is het een heel interessant iets om te onderzoeken van hoe gaan mensen nou om met die algoritmes.
Ja.
Maar ik denk dat er nu te makkelijk wordt gedaan van, oh, er zit een mens in het proces. Maak je maar geen zorgen.
Ja, nou, en het lijkt me ook voor gemeenteambtenaren die hier ineens mee moeten werken. Dus stel, je hebt altijd als mens een bepaalde fraude opgespoord en ineens komt daar een algoritme om je daarbij te helpen. Het lijkt me ook heel lastig om die manier van werken dan ineens te leren. En hoe ga je daar dan mee om? En ik weet het niet, maar ik vraag me af hoeveel aandacht daar ook voor is bij gemeenten. Heb jij daar zicht op?
Ja, ik heb wel een beetje gezien. Naar mijn idee komt die vraag van, we hebben hulp nodig, we willen graag een algoritme bij het proces, we willen het proces efficiënter. Dat komt vaak niet van de ambtenaren zelf. Er besluit iemand, ik weet niet, de domeinmanager of iemand besluit, we gaan een algoritme gebruiken en dan moeten de ambtenaren daar maar mee leren werken. Dus die vraag komt ook niet van de ambtenaren van, willen dat een algoritme meekijkt of iets dergelijks.
Ja. Ja, lijkt me heel lastig om daar dan je toch toe te moeten verhouden. Er zijn gemeenten die wel ook stappen in de goede richting zetten. Althans, er zijn ethische commissies of jaarlijkse evaluaties. Zijn dat echt stappen in de goede richting of is dat vooral symbolisch?
In sommige gevallen geloof ik wel dat die ethische commissies echt serieus genomen worden. Bijvoorbeeld bij de gemeente Groningen, die hebben een onafhankelijke commissie die advies geeft over ethische zaken rondom algoritmes. En ik heb ook gezien dat ze die advies ook serieus nemen. Bijvoorbeeld, ze hadden geadviseerd om niet over te stappen, bepaalde dingen niet op Microsoft te zetten. En dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben ook gewaarschuwd om niet contract met Copilot aan te gaan, omdat het afhankelijkheid van Big Tech zou bevorderen. Maar aan de andere kant heb je ook wel bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, die de participatieraad had gevraagd om mee te kijken naar dat bijstandsalgoritme waar ik het eerder over had. En die participatieraad was heel erg geschrokken van dat algoritme. En ze zeiden ook van, dit willen wij absoluut niet. We zien gewoon basically nog een schandaal in de maak. En de gemeente heeft dat eigenlijk gewoon naast zich gelegd. En ze zijn gewoon verder gegaan met het ontwikkelen van het algoritme. Dus daar zie je dat het iets wel eigenlijk symbolisch is. Van, we hebben ze gevraagd om advies en we zijn gewoon verder gegaan.
Ja, en ook weer zo zonde. Want je vraagt dan mensen met een bepaalde kennis die je misschien niet in je eigen organisatie hebt. Die er dan heel serieus naar kijken. Ik vind het dan zo zonde dat het dan ook zo makkelijk naast je neer te leggen. Dat er toch ook niet voor niks is. Lijkt me.
Maar we zagen dat ook, volgens mij ook bij dat bij het eerste AVG-onderzoek dat we hebben gedaan, mm-hmm. toen jaren geleden, dat er vaak niet naar de FG werd geluisterd of überhaupt de FG niet werd ingeschakeld. En dat zagen we ook een paar jaar geleden natuurlijk bij dat, dat verhaal bij Buitenlandse Zaken rondom die visumaanvraag beoordeling, dat ook de interne FG eigenlijk steeds weer gepasseerd werd of niet geluisterd werd naar de interne toezichthouder. Terwijl daar, dat is toch eigenlijk je soort first line of defense.
Ja, ja, lijkt me ook echt super kwalijk. Jij pleit voor een verplicht algoritmeregister, dus een verplicht algoritmeregister in plaats van het vrijwillige register dat we nu hebben. Wat verandert er als zo'n verplichting er komt?
Ik denk dat het dan als eerst wat verandert is dat het dan werkelijk transparant wordt. Je hoeft je niet af te vragen als een gemeente nul algoritmes geregistreerd heeft of het echt zo is. En of ze bijvoorbeeld bepaalde algoritmes voor zichzelf houden. Ten tweede zal het de gemeentes forceren om een intern overzicht te maken van alle algoritmes die ze hebben. En als ze zo'n overzicht hebben, dan kunnen ze ook makkelijker woonverzoeken erover beantwoorden. En ook beter verantwoording afleggen naar zichzelf toe, maar ook naar buiten. En verder, de wet over een overheid is niet alleen voor passief informatie publiceren, maar ook actief. Dus ik geloof daarnaast dat ze ook hun impact assessments actief zouden moeten publiceren.
Ja.
Zodat daar niet naar gevraagd hoeft te worden, maar dat het al gewoon openbaar is.
Ja. Ja, dat zal echt een grote verandering zijn. En zeker dat er nu gewoon gemeentes, zag ik in jouw onderzoek, op nul staan. die duidelijk wel algoritmes inzetten. Maar dat ziet er dan heel goed uit op een of andere manier. Maar eigenlijk is het dus gewoon nalatigheid. Of ze denken, we vinden dat te veel gedoe. Het zou mooi zijn als die kant in ieder geval opgelost wordt.
Ja, er was in de Kamer was er wel 2 jaar geleden een voorstel gedaan om het register verplicht te maken. Maar daar is uiteindelijk niks van gekomen. Dus ik hoop dat het alsnog gebeurt, ja.
Jammer, misschien met die nieuwe minister van Digitale Zaken die ons nu beloofd wordt. Als jij morgen met alle wethouders digitale zaken van die 10 gemeentes in 1 ruimte zou zitten, welke 3 vragen zouden zij zichzelf eerst moeten stellen voordat ze een algoritme inzetten?
De eerste vraag die ze zichzelf zouden moeten stellen is, wat is eigenlijk het probleem dat we proberen op te lossen? Ik denk dat alleen als je die vraag stelt, dat je dan al merkt dat gemeentes soms nadenken vanuit de tool en dan een probleem bijzoeken. In plaats van dat ze een probleem hebben en dan zich afvragen of dit een goede tool daarvoor zou zijn.
Mm-hmm.
Ten tweede zouden ze altijd de burger centraal moeten stellen. Dus ze moeten zich afvragen, als we deze toepassing gebruiken, is dat dan voor onze eigen benefit of is dat voor de burger? Mm. Dus we willen niet alleen maar efficiëntie en effectiever werken en de kosten besparen. We moeten denken, is dit goed voor de burger of niet? En als laatste zou ik zeggen dat al die regels die we hebben, de AVG, nu ook de AI-verordening, die zijn er niet voor niets. Dus organisaties zouden niet al die regels moeten zien als checkboxes die ze maar gedaan moeten hebben en maar laten zien van, oh, we hebben hiernaar gekeken, we hebben dit ingevuld. Maar dat ze het echt zien als regels die er zijn om ervoor te zorgen dat de gemeente goed handelt naar de burger en op een rechtvaardige manier handelt.
Ja, heel goed. Jouw onderzoek is op onze website te lezen. Ik ga er natuurlijk ook even naar linken en ik kan het echt aanraden om hem te lezen. Ik denk zeker als je bij een gemeente werkt en ook van doen hebt met de gegevensverwerking van burgers of de inzet van algoritmes. Ik las hem dan met dat oog vooral als een, hoe zeg je dat? Flinke aansporing om het beter te gaan doen. Zowel op het gebied van algoritmes als op het gebied van openbaarheid in hoe je de dingen doet.
Mag ik een laatste vraag stellen?
Jazeker.
Dit was jouw eerste onderzoek voor Bits of Freedom.
Mm-hmm. Ja.
En de eerste keer denk ik dat je te maken hebt gehad met de WO.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Wat is de afdronk?
Van de WO?
Ja.
Ja, ik was heel enthousiast dat er blijkbaar een manier was om aan informatie te komen van gemeentes. Maar die enthousiasme was er snel vanaf. Dus, ja.
Heb je het gevoel, we gaan dit algoritme gebruikprobleem wel onder de knie krijgen op deze manier? Of ben je er positief of somber uitgekomen, strijdvaardig? Wat heeft het met je gedaan?
Ik denk dat ik me echt beseft heb dat het probleem met die algoritmes niet echt niet aan de technologie ligt. Maar het ligt gewoon aan de organisatie en hoe mensen denken, de mentaliteit van mensen. Dus ik denk dat vooral dat bevraagd moet worden van wat willen we nou eigenlijk? Wat voor organisatie willen wij zijn? Dus ik denk dat dat eerder het probleem is dan de technologie zelf.
En dan had je eerst, als je over het probleem nadacht, had je er meer een technologische blik op?
Ja, misschien dat ik dacht van, oh, ze hebben gewoon niet representatieve data gebruikt. Of ze hebben gewoon niet het goede model gebruikt. Ze kunnen allemaal dingen bedenken. Of ze hebben bijvoorbeeld dingen in de data gezet die discriminatoire kunnen zijn. Mm. Maar nu merk ik echt dat het probleem al veel eerder begint voordat het algoritme überhaupt van te pas komt. Mm. Van waar leggen we onze aandacht? Waar gooien we ons geld in? Wat willen we verbeteren? Mm. Daar liggen al heel veel problemen.
Interessant.
Super interessant.
En gefeliciteerd.
Ja, nou, als we het dan toch hebben over dat dit je eerste onderzoek was. Is er al een tipje van de sluier wat je hierna gaat doen?
Ja, ik heb 3 nieuwe projecten waar ik volgend jaar mee aan de slag ga. En hier ga ik een beetje dieper in op bepaalde toepassingen die ik tegengekomen ben in dit verkennende onderzoek. En ook bij specifieke instanties. Dus ik hoop iets dieper te gaan in de materie.
Super interessant. Nou, als de tijd rijp is en het onderzoek daar, dan nodig ik graag weer een keertje uit om daarover te komen praten. Voor nu heel erg dankjewel.
Ja, ook dankjewel.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Shanti Bakchi. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.